Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. We gaan je werkdag weer even doorbreken met een goede discussie over het nieuws van vandaag. Bijvoorbeeld over de nieuwe pensioenwet. Die is aangenomen door de Tweede Kamer. In mijn panel vandaag Tammy Schoot, journalist. Welkom. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En Tammy, jij zegt net in één keer een beetje verontwaardigd tegen mij: ik heb nooit een inleidend praatje van jou gehad.
Ja, ik zit al veel te lang in dit panel, denk ik.
Ja, je zat ook in de aflevering 500,
ja,
natuurlijk.
Ja, wat een afgang.
Nee, joh, nou, dat was gewoon een debataflevering. En jij hebt niet gewonnen. Nee, er kon maar één iemand winnen, ja.
Dat is waar.
Je, maar je zat er, je stond wel goed. Je mannetje of je vrouwtje, of hoe je dat wil zeggen.
Je mensje.
Je mensje, ja.
Het is 2022,
ja,
hè?
Ja, exact. Ja, heel goed.
Maar ik ga gewoon voor die 100ste aflevering. Dan ga ik winnen. Dan ga ik Emma Motaan, die gewonnen heeft, ga ik even...
Ja, of de 1000ste dan.
Oh, de 1000ste?
Ja, het was al de 500.
Moet ik nog zo lang in het panel zitten?
Ja, je hoeft niet, hè? Het is allemaal vrijwillig. Oké, we gaan beginnen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, en dat heeft te maken met een conceptwet van de Binnenlandse Zakenminister Hanke Bruinslot. Die wil dat daarmee mogelijk maken dat de Hoge Raad politieke partijen kan verbieden als ze ondemocratische plannen hebben. Nou, dit debat is aangezwengeld na de steeds extremere uitspraken van de wat extreemrechtse partijen in ons kabinet. Ons breekijzer vandaag: een verbod op politieke partijen is ondemocratisch. Wat denk jij? 020-468-4x0. Denk je, nou, het is een goed plan als ze de democratie ondermijnen? Dan hebben ze niks te zoeken in Den Haag. Of denk je, ja, als mensen op ze stemmen, dan hebben ze vast goede ideeën en dan hebben ze gewoon een mandaat van de kiezer. 020-468-4x0. Daar spreek ik ook over met Hansco Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om met u te beginnen, kijk, er zijn al wetten om tegen partijen op te treden. Is deze nieuwe wet echt nodig?
Ja, de vraag is natuurlijk hoe je tegen politieke partijen aankijkt. Als je, op dit moment is het mogelijk om politieke partijen te verbieden, maar dan gaat dat eigenlijk langs de weg van het gewone verenigingsrecht. Politieke partijen zijn verenigingen en ze kunnen dus net zoals elke andere vereniging worden verboden. En wat het wetsvoorstel van het kabinet nu doet, is eigenlijk een aparte grondslag creëren voor politieke partijen.
En hoe bedoelt u dat, een aparte grondslag creëren? Want wat wordt er dan via die andere wetten geregeld?
Nou, nu is een verbod op politieke partijen geregeld in het burgerlijk wetboek. Dus gewoon in het hoofdstuk over verenigingen. Hè. Dus in dat opzicht verschilt een politieke partij nu niet van, nou, pak een beter tennisvereniging. Hè. En politieke partijen kunnen nu worden verboden, of verenigingen kunnen nu worden verboden, op basis van het criterium, hè, dat hun werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. En dat is wel eens gebeurd, hè, met een politieke partij, CP86, einde van de vorige eeuw. Het was een extreemrechtse politieke partij. Maar het is recenter wel gebeurd met andere verenigingen. Denk aan de pedofiele vereniging Martijn, of denk ook aan een aantal motorclubs. En wat er nu gebeurt, is dat er een aparte wet komt. Een wet op de politieke partijen. En die gaat een eigen verbod bevatten over voor politieke partijen. Eigenlijk worden die politieke partijen uit dat burgerlijk wetboek gehaald, uit het reguliere verenigingsrecht gehaald. En er wordt een aparte grondslag gecreëerd voor regulering van politieke partijen, waaronder dus ook een verbod op politieke partijen.
Ja, daar gaan we zo meteen over verder praten. Ik wil eerst even naar het panel. Bob, bij de Jonge Socialisten, je zit in de politiek. Je zit erop, om het maar zo te zeggen. Wat vind je ervan?
Nou ja, ik vind het eigenlijk wel een goed plan. Als in die zin, je hebt ook zoiets als de weerbare democratie. Hè? Van de democratie moet zichzelf beschermen tegen antidemocratische elementen. Mm-hmm. En we moeten ons bewust zijn, in Nederland mag echt heel erg veel. En dat is juist iets wat je moet willen beschermen. Dus juist door een grens te stellen, bescherm je die mogelijkheid om veel te kunnen doen binnen de democratie.
Dus je bent het oneens met de stelling van zo'n wet, ja, nou ja, kan een goede oplossing.
Ja, nee, precies. Ja, ik vind die wet dus een goed idee, ja.
Ja, Tammy.
Ik denk niet alleen dat die wet een goed idee is. Ik denk echt dat het hoog nodig is. Want het is al 10 voor 12. En ik heb daar een beetje een maatschappelijk argument voor. Want er is een heel mooi concept van Karl Popper. Het heet de paradox van de intolerantie. En dat betekent hoe toleranter je voor de intolerante bent, des te intoleranter je maatschappij wordt. Ja, dat ga ik
even uitleggen. Een glijdende schaal dus.
Het is een glijdende schaal. En dat is eigenlijk ook wat heel veel politicologen zeggen. Hè? Wat er gebeurt bij zo'n extremistisch rechtse partij. Want daar hebben we het over, extremistisch rechts. Er is gewoon opgeroepen tot geweld. FVD-Kamerleden hebben gewoon opgeroepen om het parlement te bestormen. Dus we moeten ook van extremistisch rechts spreken op dit punt. En wat er gebeurt is dat er iedere keer ophef wordt gecreëerd. Denk aan de reptielenuitspraak. Denk aan 2020 toen FVD-jongeren nazi-theorieën gingen verheerlijken. En wat er gebeurt is dat iedere keer wat schappelijk, wat wenselijk is, opgeschoven worden. Als we het hebben over Janmaat, daar stond het hele Binnenhof vol met mensen die gingen protesteren. De uitspraken van Janmaat zouden wij nu echt denken van ja, god, dit is Wilders op een willekeurige dinsdag. En dat is een probleem, want waar gaan we heen als maatschappij?
Is het dan daadwerkelijk echt ondemocratisch? Zijn ze de democratie aan het ondermijnen met die uitspraken? Of zijn ze gewoon aandacht aan het trekken?
Maar Kees, weet je wat ik soms wat ik me soms een beetje afvraag? Hoe ver moeten we het laten komen? Moet iemand Heil Hitler gaan roepen voordat we een keer gaan ingrijpen? Er heeft iemand gewoon letterlijk opgeroepen tot tribunalen. Dat is gewoon een nazi-referentie. Iemand roept op tot die heeft het over reptielentheorie. Dat is gewoon antisemitisme. Alle politicologen zijn het daarover eens. Ja, je hebt wat schijnpoliticologen die met geld worden gefinancierd vanuit conservatieve clubs uit Amerika die het dan er tegenspreken. Maar in de mainstream politicologie, in zeg maar het gevestigde politicologie, die zeggen allemaal: het is een glijdende schaal. En als jij letterlijk zegt, we moeten het parlement gaan bestormen, dan weet ik niet hoe ver je nog wil gaan voordat we een keer gaan ingrijpen.
Ja, Bob, nog heel even naar jou dan. Want het is ook wel zo dat deze mensen niet voor niks in de Kamer zijn gekomen. Die halen genoeg stemmen voor een aantal zetels. Dus die hebben toch gewoon een politiek mandaat. Er is een deel van de samenleving die wil wat deze mensen willen.
Nou ja, ik denk dat eigenlijk wel een goed punt. Je ziet nu juist dat het in de Tweede Kamer al verkeerd gaat. Hè? En ik weet niet of ze eigenlijk zijn gekozen met het mandaat om de democratie af te schaffen. Volgens mij zijn de FVD'ers bijvoorbeeld gekozen vanwege hun coronastandpunten. Dat is echt iets anders. Ik denk juist dat het heel erg goed is om kritisch te blijven kijken hiernaar. En je ziet bijvoorbeeld ook, zoals ik al zei, het bereikt de Tweede Kamer. Ze zitten er nu dus in. En juist in die Tweede Kamer ontstaat nu dus die grimmige sfeer al. En dan kun je
denkt dat ze pas dat ze met een andere boodschap uiteindelijk nu zichzelf in de Kamer profileren dan aan de kiezer.
Ook, maar ik denk ook vooral van, je hebt dus gezegd van, het is gewoon aandacht trekken. Maar het heeft de Tweede Kamer al bereikt. Hè. Ze zijn er al, ze zitten er al in. Dus
maar spreken we er nu ook al niet te veel over als of ze eigenlijk al verboden moeten worden vanwege een paar uitspraken?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat die discussie nu gevoerd gaat worden. En het stopt pas op het moment dat wij die grenzen aangeven. Dus in principe moet je niet zeggen van FVD moet per se verboden worden. Maar je moet wel zeggen, nou, als jullie dit blijven doen, dan zit het erin.
En kijk, het ding is natuurlijk wel dat er legitieme zorgen onder zitten. En dat wil ik echt wel affirmeren. Alleen het probleem is dat PVV dan zegt, ja, maar je sociale huurwoning, die wordt gestolen door de vluchtelingen. Weet je wel, een beetje dat er een soort schaarste wordt gecreëerd. Terwijl, wie zijn nou de echte boosdoeners? Onder de VVD is een kwart van de sociale huurwoningen verkocht. Richt je woede op die liberalen die het minimumloon niet omhoog hebben gegooid voor jarenlang. Die onze sociale huurwoningen hebben verkocht. En dat is, kijk, het ding is gewoon dat die extremistisch rechtse partijen de vinger naar minderheden wezen. Ja. Maar er zit een legitieme basis.
Voordat het een hele politieke discussie wordt over hun standpunt. Ja, maar het gaat over op het moment dat ze de democratie ondermijnen. En dit zijn natuurlijk gewoon standpunten over hoe de samenleving is.
Maar jij hebt het over, maar die kiezers, ze hebben toch een mandaat? En ja, dat daar ben ik het wel met je eens. Kijk, die kiezers hebben wel legitieme zorgen als het gaat over wonen, als het gaat over inkomen. Dus dat moet je wel affirmeren. Alleen het probleem met die extremistisch rechtse partijen is dat ze de vinger naar de verkeerde wijzen. Ga die liberalen in die villa's een keer aanpakken. Laat mensen eens eerlijk belasting betalen.
We gaan even terug naar onze hoogleraar staatsrecht. Hansco Broeksteeg. Zometeen pak ik even wat bellers erbij. 020-468-4x0. Het breekijzer. Een verbod op politieke partijen is ondemocratisch. Hansco, op het moment dat ik het wetsvoorstel erbij pak, zie ik partijen verbieden die door haar doelstellingen of werkzaamheden een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt voor één of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.
Klopt,
waar moeten we dan aan denken? Wat zijn dan voorbeelden hiervan?
Nou, het gaat dan om de voorbeelden die zojuist ook al werden genoemd. Hè. Dus het oproepen tot geweld tegen de democratie en de rechtsstaat. Dat kan daar zeker onder vallen. In het wetsvoorstel is dat een beetje uitgewerkt. Hè. Als je bijvoorbeeld gaat morrelen aan de vrije verkiezingen, als je gaat morrelen aan de democratische besluitvorming, is er sprake van een daadwerkelijke en ernstige bedreiging van de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Misschien is het wel goed om nog even voorop te stellen, de discussie over deze wet, die is al heel oud. Hè. Die stamt ook al van voor Forum en volgens mij ook al van voor PVV. Dus dit is ook zeker geen wet die er is gekomen vanwege Forum of PVV.
De discussie is wel weer opgelekt. Ja.
Zeker, en wat ook wel goed is om te vermelden, op basis van dit nieuwe wetsvoorstel kun je ook niet sneller tot een verbod van politieke partijen komen. Dat was wel het voorstel dat D66 laatste deed. Hè. De Kamerleden Paternotte en Sneller die zeiden van, ja, je moet makkelijker politieke partijen kunnen verbieden. En daar hebben ze een voorstel toen voor gedaan, bij motie. Maar dat wil dit wetsvoorstel niet doen. Omdat een verbod van politieke partijen natuurlijk altijd heel zorgvuldig moet gebeuren. Wat zojuist ook werd gezegd, er zijn natuurlijk wel mensen die op die politieke partijen stemmen, die vatbaar zijn kennelijk voor die ideeën. Die ideeën leven dus in de samenleving. Dus een verbod van politieke partijen, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En in dat opzicht is dit wetsvoorstel van het kabinet wat mij betreft veel evenwichtiger dan het voorstel dat D66 laatst deed.
Ja, als we dan kijken naar dit wetsvoorstel en wat de bijvoorbeeld extremere partijen in de Tweede Kamer de afgelopen tijd hebben gezegd, voldoen die dan al volgens de eisen van dat wetsvoorstel voor aan een bijvoorbeeld om een waarschuwing te krijgen om eens kritisch bekeken te worden?
Ja, het systeem voorziet niet in waarschuwingen, hè, maar
het is gewoon eruit of niet?
Eén uitspraak is denk ik niet voldoende. Hè, maar op het moment dat die uitspraken een bepaalde structuur krijgen, en die uitspraken, dat moet ik anders zeggen, op het moment dat dat die politieke partij daarmee daadwerkelijk die democratische rechtsstaat gaat bedreigen, de grondbeginselen daarvan, dan is zo'n verbod aan de orde. Kijk, en met één uitspraak of een aantal uitspraken van Forum zal dat nog niet het geval zijn. Maar op het moment dat dat daadwerkelijk invloed gaat krijgen op het functioneren van die democratische rechtsstaat, dan is dat relevant.
Maar maakt het dan uiteindelijk toch niet een beetje willekeurig? Er moet een soort van stelselmatig, moet je het dan bijhouden en is er dan een bepaalde grens vastgelegd? Na zoveel opmerkingen mag je niet meer welkom zijn?
Nee, dat is voorheen ook wel gebeurd. Bij het verbod van CP86 heeft de rechter, want het verbod wordt altijd uitgesproken door de rechter, dat is ook hier in dit voorstel wederom het geval. Dat wordt zelfs bij de Hoge Raad neergelegd. Maar wat die rechter deed in die CP86-uitspraak was heel consequent bekijken wat CP86 nou voor uitlating en handelingen heeft gedaan. Dus als je die uitspraak van dat verbod van CP86 ook leest, dan zie je dus dat die rechter gewoon verkiezingsaffiches laat zien en verkiezingsprogramma's laat zien. En daarin, in die structuren, met alles bij elkaar opgeteld, betekende dat die politieke partij toen werkzaamheden had in strijd met de openbare orde. En dat nu gaat heten dat de doelstelling of werkzaamheden een bedreiging vormen voor die democratische rechtsstaat. Maar er moet wel sprake zijn van een stelselmatige bedreiging daarvan.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
020-468-4x0. Je kan reageren op ons breekijzer. Een verbod op politieke partijen is ondemocratisch. Naar aanleiding van de conceptwet van de Binnenlandse Zakenminister Hanke Bruinslot. Die wil mogelijk maken dat de Hoge Raad politieke partijen kan verbieden als ze ondemocratische plannen hebben. In de studio nog steeds Tammy Schoots, de journalist, en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. We spreken ook nog steeds met Hansco Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. En met jou, en in dit geval is dat Bas. Goeiedag, Bas.
Goedemorgen.
Eens of oneens met het breekijzer?
Ik ben het eens met het standpunt. Want waar ik eigenlijk een beetje van schrik is dat partijen zoals D66 en zeker in de vorm van de heer Paternotte, maar ook hoorde ik de volgens mij Tammy, die bij jullie in het panel zit, zeggen, de intolerante en de tolerante. En zodra je maar roept van wij zijn voor democratie, dan schijn je alles te mogen zeggen. Terwijl bijvoorbeeld met het verbod nu op een politieke partij, met het dwingen van bijvoorbeeld vaccinaties met de coronapas, hoe tolerant zijn dan nog de partijen die voor de democratie zijn? En het lijkt wel of ze niet altijd meer een goed antwoord kunnen leveren naar het volk toe van kies op ons, want wij staan echt voor de democratie. Nee, dan gaan we dingen verbieden. En als je dingen gaat verbieden, ja, dat vind ik toch wel heel erg eng
worden. Maar het is ook niet zo dat deze partijen gedwongen hebben mensen zich te laten vaccineren, toch?
Nee, maar want ik heb zelf ook laten vaccineren. Maar dat komt wel over op een deel van het volk van wij gaan voor jullie beslissen wat goed is of niet. En die mensen die willen gehoord worden, die willen gezien worden. En dan lukt het ze niet. Kijk, ga dan in de Tweede Kamer met zulke goede argumenten komen dat Forum voor Democratie niet eens meer uit zijn woorden kan komen. Doe dat dan alsjeblieft op die manier. Maar als je het nu weer gaat verbieden, dan ga je juist die groep mensen die al zo wantrouwend zijn en de partijen ga je eigenlijk indrukken en dan komt later die bobbel weer ergens omhoog. En gewoon met het gesprek aan. Blijf met elkaar gewoon goede argumenten houden. Want volgens mij is dat het beste wapen tegen intolerantie of tegen antidemocratische signalen.
Tammy?
Kijk, ik denk in essentie maakt Bart gewoon een goed argument.
Bas heet hij.
Sorry Bas. Want mensen willen gewoon gehoord worden. En ik denk ook dat iedereen erkent dat. Kijk, het probleem is wel wat hij nu doet van ja, jij schreeuwt gewoon heel erg hard dat jij de tolerante bent. Maar Forum voor Democratie doet hele heftige uitspraken. En dat moeten we niet vergeten. Het gaat over raciale systemen, boreaal, referenties maken naar nazi-theorieën. Als ik dat niet meer intolerant mag noemen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, je hebt gelijk. Er is een soort zoektocht naar hoe kunnen we die stemmers zich wel laten horen. Maar ik denk nogmaals dat die extremistisch rechtse partijen echt de vinger naar minderheden wijzen. En dat is eng. Pak je geschiedenisboeken erbij. Dat is hartstikke eng. Maar we moeten op andere manieren die kiezers gaan vastleggen.
Ik ga nog heel even naar Bas, want die wilde ik nog horen. En ik wil even nog wat andere luisteraars horen. Dus dan ga ik even snel doorheen. Bas, wat wilde je nog zeggen?
Inderdaad, was gewoon heel duidelijk van ze doen uitspraken. Uitspraken moeten wat mij betreft kunnen. Reken mensen af op hun handelingen. Zodra ze het parlement bestormen, tuurlijk, dan moeten ze verboden worden. Want
zijn we dan niet al te ver op het moment dat het parlement bestormd wordt?
Gaan we dan nu al van ik heb iets gezegd, dan ga ik je op veroordelen. Dan gaan we misschien straks nog zo'n gedachtenpolitie krijgen van hey, je hebt iets gedacht. Er kan misschien een bedreiging zijn voor de democratie. Ik weet niet of het zo ver gaat komen. Ze willen shockeren, ze willen provoceren. Ga dan juist in gesprek, ontnemen hun het vuur, maar ga mensen afrekenen op hun daden en niet op hun woorden, want volgens mij zijn ze veel te bang zelfs nog om om het parlement te bestormen.
Bas, dankjewel voor jouw reactie. We gaan naar Rogier. Jij bent het ook eens, waarom?
Kees, goedemorgen en gasten. Kijk, het is weer zo'n zielige reflex van demagoge D66... die geen antwoord heeft op de problemen die er spelen. En dan ga je suggestief mensen demoniseren om maar de bliksem af te leiden. Maar wie is er nou democratie ondermijnend bezig? Dat is de coalitie onder leiding van Rutte, die sjoemelt met informatie en glashard de Kamer staat voor te liegen. Dat zag je ook weer in het debat over de mondkapjeszwendel. Daar zijn partijen weggelopen die gewoon uit machteloosheid en frustratie over de hardnekkige ontkenning of het wegpraten van dingen zijn weggelopen. Dus ik ben voor zo'n wet en dan gaan wij naar de rechter om deze coalitie onder leiding van eeuwige Eunuch Rutte te verbieden.
Rogier, lijkt me duidelijk. Lucas, goeiedag.
Hoi, goeiedag. Dank u dat ik in het programma mag komen. Ik vind dat we op deze stelling te beantwoorden terug moeten naar de essentie. Is het ondemocratisch? Democratisch is dus dat het volk de macht heeft, dat het volk kan spreken. Ik denk dat in die zin essentieel deze stelling correct is. Het verbieden van een politieke partij is ondemocratisch. Maar we lijken hier twee verschillende discussies tegelijk te voeren. Eén is het ondemocratisch? En het andere is, moeten we ons zorgen maken over de opkomende extreemrechtse sentiment? En ik vind, ja, natuurlijk moeten we ons zorgen maken over het opkomende extreemrechtse sentiment. Dat doe ik ook. Ik zou ook willen dat een FVD of een PVV zou verdwijnen. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik, met een maatregel zoals deze. Ik ben er niet principieel tegen, maar ik denk niet dat het verstandig is.
Lucas, dankjewel voor jouw reactie. Ik zie nog Geert die zegt nee, want op het moment dat je partijen gaat verbieden, dan kan je uiteindelijk ook bij een dictatuur terechtkomen. Eduard zegt, ja, ik ben het eens met de stelling, de reden om partijen te verbieden ligt alleen bij de mensen. Die hebben de macht om een partij te verbieden door er gewoon niet meer op te stemmen. En een andere Bas reageert dan weer en die zegt oneens. Ik ben het oneens met de stelling. Als het te ver gaat, mag je verbieden. Hij is dus eens met de stelling. Als het te ver gaat, mag je verbieden. Je moet geen woede gaan opstoken. Bob, ik zag je al ondertussen tijdens het luisteren ook een paar keer dat je dacht, ik wil hier even op reageren.
Ja, nee, ja, ik word er een beetje boos van. In die zin dat het een beetje een dubbele standaard gehanteerd, volgens mij, heb ik het idee. Want ja, dan wordt er gezegd van ja, we moeten met de FVD goed in gesprek gaan. En in de Tweede Kamer dan moet het debat dan goed gevoerd worden. Terwijl nou gewoon wel duidelijk is dat Forum voor Democratie dat debat niet wil voeren. Die sinds ze in de Tweede Kamer zitten, eerst een beetje leuk doen natuurlijk. Maar ze maken dat democratische spel echt, of onze democratische rechtsregels maken ze wel echt gewoon belachelijk. En dat doen ze dus volgens mij ook bewust. En dat zou ik wel durven zeggen, ook omdat het duidelijk steeds extremer wordt.
Kan dat ook niet zo zijn omdat ze zeggen bijvoorbeeld van, ja, wij willen gewoon een ander soort bestuur in Nederland. Dus wij zijn niet eens met dit bestuur, dus daar maken we dat belachelijk.
Een
dus
dictatuur.
Dat zeg ik niet. En zij zeggen in ieder geval, zij zouden zelf willen regeren. Ze zien zich het liefst zelf daar in de coalitie zitten.
Nou ja, de PvdA regeert ook niet. Die zie je toch ook gewoon vasthouden aan de democratische rechtsnorm. Je zit in de Tweede Kamer, hè. De Tweede Kamer regeert niet, dat is het kabinet. Net. Dus juist de Tweede Kamer moet respect houden voor zijn eigen regels. Want anders dan kom je dus in de problemen. En dat is dus ook een beetje het verneinigen. Want zij spelen niet volgens die regels. En dat is dus de reden waarom ze nu tegen die grenzen aanlopen. En waarom mensen zoiets hebben van, hey, misschien gaat het zo niet verder.
Ja, over de regels gesproken. Terug naar Hans Co. Broeksteeg. Hoogleraar staatsrecht. Partijen die moeten ook meer duidelijkheid gaan geven in de nieuwe wet over hoe ze hun kandidatenlijst samenstellen, over hoe het partijbestuur wordt verkozen. En ze worden verplicht openheid te geven over advertenties die zij laten plaatsen of verspreiden. Ook moeten ze meer openheid geven over bijvoorbeeld donaties. Hoe belangrijk zijn deze details in de wet?
Nou ja, dat is wel belangrijk. Kijk, wat je in de discussie ook terugziet, er bestaan verschillende ideeën van wat een democratie is. Hè. De Amerikanen gaan uit bijvoorbeeld van de free marketplace of ideas. Je kunt iedereen kan zijn ideeën inbrengen en de beste ideeën komen bovendrijven. En de slechtere ideeën, die zinken wel ergens af. En daartegenover staat de strijdbare democratie. Dus je zorgt ervoor dat die democratie niet aan zichzelf ten onder kan gaan. En wat je nu ziet, is dat deze wet op de politieke partijen een stap is in de richting van die strijdbare democratie, waar die politieke partijen eerst dus alleen maar geregeld werden in het verenigingsrecht, een beetje dat free marketplace-idee. Gaan we nu dus naar die strijdbare democratie. En dat wil dus zeggen dat politieke partijen aan meer regels moeten voldoen, omdat we vinden dat die democratie tegen zichzelf beschermd moet worden. Dat betekent dus ook dat politieke partijen meer openheid moeten geven over, ja, misschien betrekkelijk triviale zaken, maar wel nodig om politieke partijen goed te kunnen laten functioneren en daarmee de democratie goed te kunnen laten functioneren.
Ja, ik zie nog wat reacties binnenkomen via de telefoon. Mohammed zegt, ik ben het eens, de stelling is incorrect. Iedere democratische partij binnen de wet moet zijn ding kunnen doen. Fred zegt, oneens, de democratische rechtsorde staat onder onaanvaardbare druk. En dat komt door bepaalde partijen. Die partijen moeten verboden worden. Maar als ik zo kijk, en ik ga eventjes terug naar u, Hansco. Wie moet dit gaan handhaven? Want uiteindelijk moet het bij de rechter komen. Maar voordat het bij de rechter komt, daar zitten nog wel wat stappen tussen, denk ik.
Ja, in dit wetsvoorstel is ook voorzien eigenlijk in een onafhankelijke instantie, een autoriteit noemt men dat. En die autoriteit die is gevuld met onafhankelijke deskundigen en die gaat toezien op de naleving van deze wet. Dus dat gaat de politiek niet zelf doen, want dat zou de slager zijn die zijn eigen vlees keurt.
Ja, maar kijk, daar kwamen ook wat luisteraars die zeggen, ja, dit is gewoon meer een tegenreactie van de andere partijen die ze niet onder controle kunnen houden.
Ja, dat heb ik eerder al gezegd. Kijk, deze wet is niet een uitvloeisel van de opkomst van Forum of zo. Hè. De discussie over deze wet is al heel oud, bestaat al heel lang. En nu is er eindelijk dan dat concept wetvoorstel. Je kunt gewoon zien, er is goed over nagedacht. Natuurlijk, ik heb ook kritiek op een aantal details en op een aantal punten. Hè, maar er is wel goed over nagedacht, ook over het toezicht op die politieke partijen. En ook dat de politiek dat zelf in ieder geval niet moet doen.
En nog even tot slot, hoe wordt dat toezicht dan geregeld? Gaat dan iemand alle debatten kijken en strepen op het moment dat er rare dingen gezegd worden? Of naar de verkiezingsprogramma's kijken en kijken van, staat hier iets ondemocratisch in?
Nou, dat lijkt mij niet. Kijk, wat zo'n onafhankelijke instantie gaat doen, hè, dat is de regels van die wet bekijken. Dus de subsidiëring bijvoorbeeld, hè, die politieke advertenties. Dat soort zaken, dat gaat die onafhankelijke autoriteit doen. Kijk, en dan kan, en het punt wat u noemt, hè, dat gaat inderdaad over uitspraken die de democratie mogelijk ondermijnen. Ja, dat ligt dus bij de Hoge Raad en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Hè, dat is een soort van officier van justitie bij de Hoge Raad, om het even kort uit te leggen. Die procureur-generaal bij de Hoge Raad, kan een vordering instellen tot een verboden verklaring van politieke partijen. Dus die zal, als hij signalen krijgt dat politieke partijen gewoon te ver gaan, hè, dus een bedreiging vormen voor die democratische rechtsstaat, die kan dan die vordering instellen.
Ik ga u bedanken. Hansco Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Zometeen praat ik met Bob en Tammy verder over het nieuws van dit moment. Onder andere het nieuwe pensioenstelsel is er doorheen. Ja, we gaan het hebben over pensioenen. Yes. Ja, ik zie, het is een standaard reactie. Hè? Als je het over pensioenen gaat hebben, vindt niemand het leuk.
Wel bij jongeren niet, nee.
Nee, we gaan het wel doen, want het is allemaal belangrijk.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goeiedag, goed dat je erbij bent in mijn panel vandaag. Tammy Schoot, journalist, is hier nog steeds. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. We gaan het zo meteen hebben over het nieuws van de dag. Het pensioenstelsel is er doorheen. Maar eerst, het is iets over 11:30, dus tijd voor het Media Weekoverzicht. Goedemorgen trouwens, hè?
Boemorgen, bon dia, good morning.
Want de week begon met officiële excuses.
Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden.
Want?
Wij kunnen slavernij alleen in de allerduidelijkste bewoordingen erkennen en veroordelen als misdaad tegen de menselijkheid.
Ja, toch was er ook kritiek op het moment van de excuses en dat er geen herstelbetalingen komen. Dan naar de andere grote toespraak deze week.
Great privilege to be here. And really, I prepared speech to Congress, but I think speech to Americans.
President Zelensky ging voor het eerst naar het buitenland sinds de start van de oorlog. Hij bezocht de VS en sprak het Congres toe in het Engels.
Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking.
En na de speech zei Biden ook nog eens dat er extra steun komt.
We're going to continue to strengthen Ukraine's ability to defend itself, particularly air defense, and that's why we're going to be providing Ukraine with Patriot missile battery.
Patriot afweerraketten voor Oekraïne dus. Een financiële schok voor de autorijder deze week. Vanaf 2024-2025 moeten alle Europeanen belasting betalen over de CO2 die zij uitstoten. Nou, dit zorgt ervoor dat automobilisten 10 eurocent per liter meer aan de pomp kwijt zijn. Lilian Marijnissen van de SP vindt het niks.
Maar dat hele systeem waarbij je dus ook een verhandelbaar CO2-budget krijgt, ja, dat werkt in de hand dat de rijke bedrijven, want het was eerst voor bedrijven en het gaat nu dan ook voor mensen gelden, dat mensen met veel geld, ja, die kunnen gewoon lekker doorgaan met vervuilen.
Ja, dit zou vanaf 2023, ik heb nog even opgezocht, in moeten gaan. Deze week is het woord van het jaar van de Dikke Vandalen ook bekend.
Op nummer 1 in Vlaanderen en Nederland, het woord van het jaar 2022,
Klimaatklever.
Klimaatklever.
Ja, dat heeft dan weer niks te maken met mensen die achter een vrachtwagen gaan bumperkleven om minder CO2-belasting te betalen, maar met dit.
Heb je ook nog... Wat ga je zien? Nou. Kijk uit.
Hij gaat zich vastlijmen.
Oh, dat is... Twee componenten lijm.
Ja, actievoerders die zich vastlijmen voor het klimaat. Bob, ik zie jou in één keer van... Oh, dat is het dus.
Ja, precies. Nee, maar dat vond ik inderdaad een heel mooie actie destijds. En ik ben blij dat het mooi het woord van het jaar is geworden. Maar ik wist inderdaad niet dat we er een woord voor hadden.
Ja, dus... Klimaatklever is dus het woord. Ja, en dan was deze week ook nog de vraag... of Musk zou blijven kleven als CEO van Twitter.
The results are in at this point. That poll asking if he should step down from the head of Twitter... It's ended with the results showing more than 17 million votes. 57.5% say yes, he should step down. 42.5% say no, he should stay.
Hij besloot na de Twitterpoll op zoek te gaan naar een opvolger. Al kan dat nog wel een lastig verhaal worden, denkt Musk. Zelf zegt hij op Twitter... Ik stap op als iemand zo gek is om mij op te volgen. Toch zijn er al kandidaten met hun hand omhoog.
4 people at least put their hands in the air. 2 of them, David Sacks and Jason Calacanis... are known friends of Musk and well-known in the tech industry... who helped in Musk's war room slightly after he took over.
Ja, Musk trekt met de gekte ook nog zijn andere bedrijf Tesla naar beneden. De koers daalde in een week met 21%. Tot slot ging het deze week natuurlijk ook over dat belangrijkste sportevenement ter wereld. Het WK darts. Het WK darts heb ik het over. Want is nu bezig en dat heeft toch wel een opmerkelijke viral interview opgeleverd... met de Nederlandse darter Jermaine Wattimena. Misschien niet het beste sportinterview ooit, maar in ieder geval wel het kortste.
Net een minuut na de wedstrijd. In hoeverre kun je jezelf iets verwijten deze wedstrijd?
Veel.
Op welk gebied?
Alles.
Scores, dubbels.
Wat wil je horen? Ik bedoel, net een minuut na de wedstrijd, wat wil je horen?
Nou, stop er maar mee.
Heerlijk. Als de interviews allemaal hier zo lang zou duren, dan...
Stop er maar mee, Kim.
Hebben we heel veel reclame nodig. alvast mijn excuses voor het volgende onderwerp. We gaan het hebben over de pensioenen. Wil niemand het over hebben, maar het is hartstikke belangrijk. Het nieuwe pensioenstelsel is met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer.
Hierbij de uitkomst 93 voor, 48 tegen. Het wetsvoorstel is aangenomen.
Op dit moment spaar je je pensioen nog in een gezamenlijke pot met anderen. Maar vanuit deze nieuwe wet spaart iedereen in zijn eigen potje. En daarnaast wordt het voor pensioenfondsen makkelijker... om het pensioen mee te laten stijgen met inflatie, indexeren dus. Maar niet iedereen is blij met de wet. En ik zag Tammy net een beetje schudden. Ben je blij met de wet?
Nee, ik ben eigenlijk...
Je raakt een beetje...
Ik raak er helemaal emotioneel van. Nee, in alle serieusheid, ik ben eigenlijk helemaal niet blij met de wet. Want weer worden jongeren te grabbel gelopen. En dat gebeurt eigenlijk op 2 concrete manieren. Allereerst, Pieter Omtzigt zei het geloof ik ook al in de Kamer... dat hoe jonger je bent, hoe risicovoller er belegd mag worden met jouw pensioen.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik... echt van de zotte. Ten tweede is er ook zoiets dat je tussen je 25ste en 45ste meer opbouwt. En tussen je 45ste en 65ste minder. En wat jij net ook al zei, je bouwt zelf op. Hè. Het worden allemaal individuele potjes. Stel nou dat je zwanger bent tussen je 25ste en 45ste. Dan is er een heel groot gat waarin je minder opbouwt.
Ja, behalve als je gewoon bij een baas zit.
Ja, precies. Maar het Comité voor de Rechten van de Mens... die heeft gezegd dat dit een discriminerende wet is. Zeker voor jonge vrouwen en jonge mensen. En ik vind dat dat niet genoeg geadresseerd is.
Bob, hoe sta jij erin?
Ik ben blij dat er in ieder geval nog enige... bepaalde socialere aspecten ingebouwd zijn. Zoals het verplicht beginnen met het opbouwen vanaf je 18e... in plaats vanaf je 21ste. Uiteindelijk is er natuurlijk wel inderdaad wat Tabby net zei. Dus dat is een beetje jammer, want dat wilde ik ook gaan zeggen. Maar
dat
maakt niet
helaas.
Uit. Nee, maar het is aan zich is het wel rechtvaardig om te bedenken... dat jongeren dat de eerste jaren in je pensioen, in je pensioenfonds meer opleveren... Dan de laatste. Want die, daar krijg je meer rente over natuurlijk als pensioenfonds. Dus dat daar meer rendement op gaat is in principe waar. En dat is ook nodig als je zo'n individueel stelsel wil maken. Daar ben ik het wel in die zin wel mee eens.
Nou, kijk maar, als jullie aan beide. Jullie zijn alle twee jong twintigers nog. volgens mij.
Ik ben
een twintiger,
ja.
Ja, nou, precies.
Waarom zei je dat zo vragend?
Ik heb altijd geleerd nooit zomaar een schatting aan iemand te koppelen op zender qua leeftijd. Want dat wordt niet altijd gewaardeerd. Op het moment dat we nu dit stelsel hebben, als we bij het oude stelsel waren gebleven, dan hadden wij straks voor een erg vergrijzende groep met een kleinere groep moeten opbouwen. Nu zijn we in ieder geval voor onze eigen leeftijdsgroep aan het opbouwen. Is dat toch niet eerlijker?
Nou ja, er wordt wel weer gecompenseerd voor al die ouderen waar wij nu niet voor gaan opbouwen.
Ja, maar daar moet het de pensioenfondsen moeten daar zelf met een oplossing mee komen. En het kan zo zijn dat als de dekkingsgraad niet hoog genoeg is, dat voor veertigers, zeker daar volgens mij tot 45 tot 55, dat die groep nu een beetje in de problemen komt. Want die hebben juist een beetje een nadeel van dit nieuwe stelsel. Die hebben heel lang opgebouwd, maar die hebben niet meer zo lang te gaan.
Ja, nee, dat. Kunt je afvragen of dat dan wel rechtvaardig is. Niet dat ik nou per se op wil komen voor de mensen buiten de jongere groep natuurlijk. Maar
dat mag gewoon hoor. We hoeven niet aan leeftijddiscriminatie te doen.
Precies. Maar ik denk dat het wel. Het is natuurlijk een heel lastig onderwerp. En je moet je wel afvragen, want er is nu nog niet bepaald waar dat geld vandaan moet gaan komen. Dus dat is eigenlijk een discussie die je nog in de toekomst moet gaan voeren. Dus in die zin is de discussie nog niet afgelopen.
Nee, het moet nu ook verder uitgewerkt worden door de pensioenfondsen zelf, die moeten nu hard aan de slag. Wat ook een voordeel is van het nieuwe stelsel, er kan makkelijker geïndexeerd worden. Het is de afgelopen 10 jaar niet geïndexeerd. Dus op het moment dat wij met pensioen zijn, krijgen we misschien straks meer geld, omdat het dan met de inflatie meestijgt.
Ja, mits we dan wel vanaf het begin hebben gewerkt, zeg maar. Dat is ook wel een.
Ja, of opgebouwd.
Opgebouwd. Inderdaad, je moet inderdaad ook nog maar in een pensioenfonds zitten. Want heel veel ZZP'ers, dat zijn er, 900.000.
Ja, maar dat is toch. Ik ben ook ZZP'er, dat is toch gewoon je eigen verantwoordelijkheid?
Nou, daar ben ik het inderdaad helaas niet mee eens.
Nee?
Absoluut niet. Het is natuurlijk veel goedkoper om ZZP'er te zijn dan een normale werknemer. Dus als je. Nou ja, tegenwoordig zitten we in een vrij goede, krappe arbeidsmarkt waar je wel gewoon goed verdient. Maar stel dan dat je die situatie niet hebt, hè, en je moet gewoon hopen dat je aangenomen wordt. En dan zegt zo'n bedrijf gewoon van, nou ja, weet je wat, ga maar gewoon als ZZP'er aan de slag. En dan heb je eigenlijk het nakijken en dan accepteer je maar gewoon van, oké, nou dan geen pensioen opbouwen.
Maar hoe zouden we dat moeten oplossen?
Nou, wat ik gewoon een beetje jammer vind aan deze discussie is dat het een soort bot is die naar ons wordt gegooid en we vliegen elkaar allemaal in de haren. Ja, mijn generatiegroep komt er zo en zo van af en voor mij pakt het zo en zo uit. Wat is er gebeurd met solidariteit? Wat is er gebeurd met iets samen doen? Het is gewoon een liberale nachtmerrie, deze pensioenfonds. Allemaal gewoon individuele potjes. Ik ben het er niet mee eens.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Transportreus Van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR breekt.
En we vragen uiteraard aan onze panelleden ook om eigen nieuws mee te nemen. Wat willen zij aankaarten? Bob, wat heb je meegenomen?
Ik heb vandaag meegenomen het resultaat van de Israëlische verkiezingen in november volgens mij. Bibi is terug eigenlijk. Daar gaat het een beetje.
Netanyahu.
Ja, de nieuwe premier. Een beetje de Mark Rutte van, van Israël. Nou ja, ze hebben daar ook steeds weer een hele impopulaire premier waar ze maar niet van afkomen. Dus
er wordt wel weer op gestemd.
Ja, nou dat stelt met Mark Rutte. We hebben net een discussie over democratie gehad. Dus in die zin ook wel mooi. Maar dat is dus. Hij heeft dus, 3 corruptiezaken tegen hem lopen. En hij was dus eindelijk met een grote coalitie de vorige keer weggewerkt, zeg maar, dachten we. Maar hij is nu toch weer terug met het meest rechtse kabinet wat Israël ooit gezien heeft. En dat is natuurlijk een verschrikking voor zowel de Palestijnse zaak als het hele Midden-Oosten. Dus dat was wel een belangrijk
item. Dat wil je even aankaarten. Ja. Wat hoop je dat er nu gebeurt? Want als hij premier is, kan hij niet vervolgd worden.
Nee, precies. Dus ja, ik hoop eigenlijk. Het is natuurlijk weer een hele krappe meerderheid die ze hebben. Net zoals Nederland eigenlijk. Nee, maar Dus ik hoop eigenlijk dat er op een van die zionistische partijen het dan toch weer niet ver genoeg vindt gaan. En het dan de stekker eruit trekt. Waardoor ze de zesde verkiezingen in 4 jaar tijd daar gaan hebben.
Politiek is niet heel stabiel.
Ik trok die vergelijk met Nederland ook. Dus hebben daar precies hetzelfde. Ook 10, 12 partijen in het parlement zitten. Dus
wij zitten wel iets hoger. Hè? We zitten al richting de 20.
Ja,
Volgens mij al 19 of 20 zelfs. Ja.
Oh, inderdaad?
Ja, dat is altijd een pubquizvraagje. Die zoeken we eventjes op. 19 of 20 partijen. Je hebt er 5 minuten om over na te denken. Dan geven we het antwoord aan je. Tammy, wat heb jij meegenomen?
Nou, ik las een artikel in de Trouw van een hele goede journalist. Die bij Trouw zit, Maarten van Gessel. En die kwam met een verhaal dat de EU in 2022 2 keer minder subsidies gaf aan de vleesindustrie. Of voor het promoten van vlees. Dat komt neer op zo'n 13 miljoen. En dat blijkt uit dierenbeschermingsorganisatie Dier en Recht, die de 153 miljoen subsidie die we elk jaar krijgen van de EU onder de loep nemen. En ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi nieuws. Want het was niet specifiek beleid waarop ingezet is vanuit de EU. Hè. We gaan minder geld geven aan de vleesindustrie om vlees te promoten. En het gaf mij wel een gevoel dat eindelijk die tegenbeweging, hè, de veganistische, vegetarische beweging, die veel kleiner is, daar gaat veel minder geld in om. Hè. Grote miljonairs staan achter die vleesindustrie. Die beginnen eindelijk tanden te krijgen. En die beginnen eindelijk ook die subsidies aan te vragen en zelf ook een mee te pikken in die grote pot. En ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi nieuws, want je krijgt een beetje een soort level playing field. Die grote boze vleesindustrie versus die kleinere organisaties die nu eindelijk ook weten hoe het is om met een beetje geld, zeg maar.
Maar je vindt dit een goede ontwikkeling dus? Dat er dus wat meer groente en biologisch. En
nog niet eens daarover, maar ik denk zelfs, hè, als mensen nu luisteren die zeg maar heel erg liberaal en pro-vrije markt zijn, die zouden hier ook blij over moeten zijn. Want monopolisten in een vrije markt is nooit een goede zaak. En die vleesindustrie, dat was gewoon heel goed georganiseerd. Die wist jarenlang de weg naar de subsidiekraan. En nu zie je dat andere organisaties die niet vlees promoten, dat ook weten. En dat vind ik een hele goede zaak.
We begonnen met politiek. Zullen we ook eindigen met politiek?
Dat lijkt me leuk.
Volgens mij vinden jullie dat hartstikke fijn. Ja. Ik kan hierna alleen nog maar burgemeester worden. Ja, dat was de zorg van veel oud-kabinetsleden van Rutte 3 bij de nieuwe lobbyregels voor oud-politici. De klaagzang van deze oud-bewindslieden lijkt gewerkt te hebben, want de nieuwe regels zijn afgezwakt, meldt in ieder geval de Telegraaf. Want in ieder geval oud-minister, staatssecretarissen, die waren bang van ja, die nieuwe lobbyregels gaan in. En ik blijf alleen maar op mijn wachtgeld zitten. En als ik dat dus niet een voorzitter van een club kan worden, omdat dat dus weer allemaal onder lobby valt, ja, dan kan ik eigenlijk alleen nog maar de politiek in blijven. En dus alleen nog maar burgemeester worden, tussen aanhalingstekens. Bob, hebben deze oud-bewindslieden een punt?
Nee, nou ja, ik vind ik niet. Ik vind, als je nu naar de huidige situatie kijkt, waarin VVD-ministers gewoon schaamteloos bij de lobbyboeren aan de slag kunnen gaan nadat ze minister zijn geweest. En in die periode dat ze minister zijn geweest.
Niet alleen VVD-ministers. Als je door de hele geschiedenis heen kijkt, zie je ministers en staatssecretarissen van elke partij wel bij een belangrijke club.
Klopt, maar zijn de VVD is extra schaamteloos, hoor. Cora van Nieuwenhuizen. Nou, dat is echt gewoon.
Ja, maar
is dat alle perken te buiten.
Is dat extra schaamteloos, of is dat ook iets dat je bij andere partijen ook gewoon
tuurlijk, het zit bij andere partijen ook, maar als je gaat kijken, maar dat vind ik ook schaamteloos. Ook weer, hè?
Ja, maar ik bedoel, dat is dus het punt. Ja, het komt overal voor, maar als je gewoon duidelijk een partij hebt waar het significant veel meer voorkomt, dan moet je dat wel kunnen bedoelen. Ja. En het both sides are equal argument vind ik hier niet echt opgaan, nee.
Maar toch, de lobbyregels, het wordt nu een soort van afkoelperiode van 2 jaar, dan moet er een commissie gaan kijken van zou jij een voorzitter van een bepaalde club kunnen worden? Zou jij dus lobbyist kunnen worden voor een bepaalde belangrijke club? Is het daarmee goed geregeld?
Nou ja, ik denk iets beter. Ja, nee, het zal niet perfect zijn, maar het is nooit perfect. En ik denk ook niet dat zo'n commissie daar nou heel erg moeilijk over gaat zijn of zo. Maar het is meer dus dat je die excessen eindelijk een beetje aan kunt pakken. Want dat is gewoon iets waar je nu niks aan kan doen.
Ja, en om het even concreet te maken, waar gaat het hier nou over? Kijk, het probleem is vaak dat die ministers, die hebben dan een telefoontje en daar hebben ze heel veel contacten in staan. En als er iets moet gebeuren, dan bellen ze gewoon naar de personen die aan de knoppen zitten. En dat is iets wat jij en ik niet kunnen doen. Mm-hmm. En dat is echt een probleem. Weet je wel? Want daarmee kan je dingen beïnvloeden. Dat is niet eerlijk. Laat ze gewoon een echte baan doen. Mooie vrachtwagenchauffeur, postbode. Weet je wel, gewoon voet in de aarde. Wat is daar mis mee? Waarom moeten ze van grote baan naar grote baan naar grote baan? Je moet die politiek ook niet zien als een opstapje naar een grotere baan, maar voor het grotere goed. Wat is er mis met...
Maar krijgen we anders niet uiteindelijk politici... Dat je bijna een soort van carrière-politicus bent. Als je eenmaal ervoor kiest... Ik ga de Kamer in, ik ga daarna misschien besturen in een coalitie, dat je daarna eigenlijk alleen maar in de politiek kan blijven. Dus
maar
daarna
het is een
naar Brussel.
Afkoelperiode, hè? Dus het gaat er niet over dat je de rest van je leven nergens meer aan de slag kan. Maar het gaat erover dat jij, als jij allemaal wetsvoorstellen hebt doorgedrukt, dat je niet meteen daarna bij iemand die daar een particulier belang bij heeft aan de slag kan gaan. Dus dit is niet een soort levenslang verbod waar je het over hebt. Lijkt me heel goed dat politici eens even bijkomen en gaan nadenken van Jezus, wat heb ik nou allemaal gedaan? Laat ze lekker een echte baan zoeken.
Even een moment van bezinning. Daarmee geef ik een klap op deze uitzending. Ik heb het antwoord op de quizvraag, trouwens. Ah, okay. Hoeveel partijen in de Kamer? Hoeveel denken jullie?
20.
19.
20 is helemaal goed. Wat een idee. Dat komt dan vooral door de onafhankelijke. Van Haga, Omtzigt, Gundogan en Den Haan. En dan als je het dan allemaal bij elkaar optelt, kom je op 20 partijen. Iets meer dan 12 dan in Israël. Nou, ja. Tammy Schoots, journalist en gever van het goede antwoord. Dank je wel. Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Ook dank je wel. Maandag een nieuwe BNR breekt. Dan zit Iwan hier weer. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En een paar hele leuke pitches onder andere. Maar eerst natuurlijk de toon van de week. Tot maandag.
BNR breekt. De toon van de week.
Excuses gebruiken en vaak afschuiven ga je niet helpen om een succesvol leider te zijn. Het is blijkbaar lastig om uit te gaan van eigen kracht. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
De gele kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Ruud Zondag. Hij is de nieuwe tijdelijk directeur van Schiphol. Na het ontslag van Dick Benschop is hij de man die de puinhopen van Schiphol met lange wachtrijen bij de beveiliging en de chaos bij de bagageafhandeling mag gaan oplossen. Afgelopen week was zijn eerste publieke optreden. Iedereen heeft kunnen ervaren dat met name het beleid van de afgelopen jaren de schuld kreeg. Hij probeert er vervolgens alles aan te doen om zichzelf nu al vrij te pleiten om alles af te schuiven op zijn voorgangers. Dat is geen sterke vorm van leiderschap als je met dit soort excuses begint aan je taak. Hij heeft toch hopelijk vooraf een goed gesprek gevoerd waarin hem duidelijk moet zijn geworden waar hij aan zou beginnen. De verbeteringen die hij gaat doorvoeren gaat tussen de 100 en 200 miljoen euro kosten. Dat geld had zijn voorganger niet. Dan is het nu wel erg makkelijk om dit allemaal te verwijten aan het vorige management van Schiphol. Daarmee maakt hij ook nog een klassieke blunder. Door te verwijzen naar het verleden kijkt ook een profet van onvermogen toe aan het management van Schiphol die zijn blijven zitten in hun positie. Daarmee verlies je draagvlak als topman van Schiphol onder je eigen personeel. Sterke leiders kijken niet terug. Sterke leiders schuiven niets af op anderen, maar nemen zelf de verantwoordelijkheid. Sterke leiders gebruiken totaal geen excuses. In zoverre is zijn eerste publieke optreden geen onverdeeld succes geworden. Ruud Zondag heeft dit dus nog niet onderkend. En hierdoor is nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Hij moet nu zelf presteren, anders is zijn afgang compleet geworden. Naast de misère op Schiphol bleek in 2022 onze treinen ook te vol te zijn en te laat te komen. De nieuwe topman van de NS, Wouter Koolmees, was waardig in zijn uitleg. Ook hij gebruikte excuses, zoals corona en personeelstekort dat overal aanwezig is. Het werd ongeloofwaardig toen hij ook nog eens meldde dat slechts 80% van de passagiers terug zijn ten opzichte van de periode van voor corona. Dus, we zijn te laat met de treinen, ze zitten overvol en slechts 80% van de passagiers is terug. En toch kondigen wij verbeteringen aan in 2023. Deze redenatie is niet meer te volgen. Voor de NS en voor Schiphol geldt dat we het leiderschap in deze organisatie blijven volgen in 2023. Ten slotte, u heeft gereageerd en de nominaties voor de ultieme gele kaart over geheel 22 zijn bekend. Wordt vervolgd. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. Weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.